Wij gaan samen Psalm 102 lezen. Psalm 102, een gebed van een ellendige wanneer hij bezwijkt en voor de Heere zijn klacht uitstort. Heere, hoor mijn gebed, laat mijn hulpgeroep tot u komen, verberg uw aangezicht niet voor mij. Ten dagen dat het mij bang te moede is, neig uw oor tot mij. Ten dagen dat ik roep, antwoord mij haastelijk. Want mijn dagen verdwijnen als rook en mijn gebeente gloeit als een vuurhaard. Mijn hart is verzengd en verdord als gras, want ik vergat mijn brood te eten. Vanwege mijn luide zuchten kleeft mijn gebeente aan mijn vlees. Ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn. Ik ben als een steenuil te midden der puinhopen. Ik ben slapeloos. Ik gelijk op een eenzame vogel op het dak. Mijn vijanden smaden mij de ganse dag. Wie tegen mij razen, gebruiken mijn naam als vloek. Want ik eet as als brood en vermeng mijn drank met tranen. Vanwege uw toren en uw verbolgenheid. Omdat gij mij hebt opgenomen en neergeworpen. Mijn dagen zijn als een langgerekte schaduw en ik verdor als gras. Maar gij, o Heere, troont voor eeuwig. Uw naam blijft van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan, u over Sion erbarmen. Want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben behagen in haar stenen, ze hebben deernis met haar puin. Dan zullen de volkeren de naam des Heeren vrezen, alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Wanneer de Heere Sion heeft gebouwd en verschenen is in zijn heerlijkheid, zich heeft gewend tot het gebed van de berooide en hun gebed niet heeft veracht. Dit worden opgeschreven voor een volgend geslacht en het volk dat geschapen zal worden zal de Heere loven. Want hij heeft uit zijn heilige hoogte neergezien. De Heere heeft uit de hemel op aarde geschouwd om het zuchten der gevangenen te horen, om de ten dode gedoemden te bevrijden. Opdat men de naam des Heeren in Sion vertellen en zijn lof in Jeruzalem. Wanneer de volken al te gader en de koninkrijken zich zullen verzamelen om de Heeren te dienen. Hij heeft op de weg mijn kracht gebroken, mijn dagen verkort. Ik zeg, mijn God, neem mij niet weg op de helft mijner dagen. Gij wiens jaren duren door alle geslachten heen. Gij hebt voormaals de aarde gegrondvest en de hemel is het werk uwer handen. Zij zullen vergaan, maar gij houdt stand. Zij allen zullen verslijten als een kleed. Gij verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen. Maar gij blijft dezelfde. Aan uw jaren komt geen einde. De kinderen uwer knechten zullen veilig wonen. Hun nageslacht zal voor uw aangezicht blijven bestaan. Tot zover het woord van God. Er zijn in het boek van de psalmen vele psalmen, veel meer dan we bespreken in deze serie, die je messiaans zou kunnen noemen. Maar dat is vaak een zaak van uitleggers. Daar hoeft niet iedereen het mee eens te zijn. Maar er is een aantal psalmen dat messiaans is, omdat het Nieuwe Testament dat duidelijk maakt. En dat zijn de psalmen die uitgekozen zijn voor deze serie, waarvan dit alweer de laatste is. Het zijn psalmen die in het Nieuwe Testament worden geciteerd en op de Heer Jezus worden toegepast. Soms gebeurt dat op een manier die helemaal is zoals u dat zelf ook wel had kunnen uitdenken. Neem nou Psalm 2, waar de serie mee begonnen is. Daar zegt God tot de Davidische koning, het is een echte inhuldigingspsalm. Elke keer als een zoon van David weer tot koning werd gezalfd, dan zong men zo'n lied. En daar is het God zelf die tegen die Davidische koning zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zie, ik heb u tot koning gesteld over Sion. Nou, dat dat toegepast wordt op de Messias, daar hoef je echt niet veel bijbelkennis voor te hebben om dat te snappen. Want de Heer Jezus is de ware zoon van David. Hij is de ware koning die over Sion is gesteld. En hij is de ware zoon van God. Maar helemaal aan het andere uiterste van het spectrum. Dat wil zeggen, dat zijn die uitleggingen en toepassingen in het Nieuwe Testament die je totaal niet zou verwachten. Daar hebt u nou hier een voorbeeld van. Ik durf rustig te zeggen, daar waren we nooit opgekomen om Psalm 102 zo te citeren als dat in de Hebreeënbrief gebeurt. Laten we eerst dat citaat lezen in Hebreeën 1 en dan eens bekijken wat voor wonderbaarlijks hier gebeurt. Waarbij we heel goed bedenken dat wij niet meehuilen met die wolven in het bos die ons vertellen dat de nieuwtestamentische schrijvers er soms maar een potje van maakten met hun citeren uit het Oude Testament. Alsof ze hun huiswerk niet goed deden. Ik zeg u, niet alleen de psalm is geïnspireerd, maar ook de wijze waarop het geciteerd wordt in Hebreeën 1 in dit geval is evenzeer geïnspireerd. Met andere woorden, Hebreeën 1 geeft ons goddelijke uitleg van Psalm 102. Maar dan wel op een wijze waarbij je allereerst met je ogen zit te knipperen. Hebreeën 1. Daar begint het citaat in vers 10. Vlak daarvoor vindt u het citaat uit Psalm 45. En vers 10, ik lees in de Telos-vertaling, daar staat en dubbele punt, dat wil zeggen, nu volgt er weer een citaat. U Heer hebt in het begin de aarde gegrondvest en de hemelen zijn werken van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u blijft. En zij zullen alle als een kleed verouderen en als een mantel zult u ze samenrollen. En als een kleed zullen zij veranderd worden, maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En daar staat bij mij in de marge Psalm 102, vers 26 tot 28. Nu moet u goed begrijpen dat in Hebreeën 1 het de schrijver er vooral om te doen is de heerlijkheid van Christus in het licht te stellen. Want die Hebreeuwse gelovigen die dreigden het spoorbijster te raken. Door de vervolgingen dreigden ze terug te vallen in het Jodendom en daarbij Christus als Messias prijs te geven. En daarom begint de schrijver ermee Christus zo hoog mogelijk te verheffen. Door de meest edele citaten op hem toe te passen die hij maar kan vinden. Dat zagen we ook in Psalm 45. Waar de Messias, en dat is heel uniek in het Oude Testament, als God aangesproken wordt. We hebben destijds gezien dat dat iets is waar een gemiddelde orthodoxe Jood helemaal niet aan wil. Dat de Messias goddelijk zou zijn. En hij probeert dus dat ene citaat in Psalm 45 weg te moffelen. Maar wat hier met Psalm 102 gebeurt, daar zou hij nog veel bozer over worden. Dat geeft helemaal geen pas. Want als je in Psalm 102 die verzen 26 tot 28 bekijkt, wie spreekt dan tot wie? Het gaat in Psalm 102 over een lijdende mens. Daar staat ook boven gebed van een ellendige wanneer hij bezwijkt en voor de Heere zijn klacht uitstort. Het is één lang gebed van deze ellendige, deze lijdende mens. Met in het midden een wat optimistischer stukje, als het daar gaat over het heerlijke herstel van Sion, wanneer ook alle volkeren van de aarde zullen delen in de zegeningen die bij de komst van de Heere in heerlijkheid verwerkelijkd zullen worden. Maar dan in vers 24 gaat hij weer verder op diezelfde sombere toon. Dus die psalm valt uiteen in drie gedeelten, vers 1 tot 12, of eigenlijk moet ik zeggen 2 tot 12, 13 tot 23 en 24 tot 29. En in dat laatste stukje, je komt daar straks wel uitvoeriger op terug, daar klinkt diezelfde sombere toon. Deze ellendige ziet het gebeuren dat hij zal worden weggerukt uit het land der levenden terwijl hij nog nauwelijks de helft van zijn jaren heeft volgemaakt, zoals vers 25 zegt. We schatten dat de Heer Jezus zo'n 33 jaar was toen hij stierf. Dat betekent, dat had u al begrepen, dat de ellendige die wij in deze lijdenspsalm vinden zeker ook verwijst naar menige ellendige Israëliet die veel geleden heeft. Zoals ook David dit zelf zo beleefd zal hebben als het David was. Of welke psalmist dan ook en zijn eigen gevoelens daarbij heeft geuit. Maar u weet het, daardoorheen werkt de Heilige Geest op zo'n wijze dat altijd verwezen wordt naar de grote lijdende mens. De grote ellendige. Dus u wilt wel alvast van mij aannemen dat deze leider met een lange ei, aan wie wij gedacht hebben op Goede Vrijdag, dat dat de Messias is. Dat hoeft nog niet zo problematisch te zijn. Het gaat hier om het lijden van de Messias. Het gaat er hier ook om dat dat lijden van de Messias uiteindelijk de basis is voor het heerlijke herstel van Sion. Zoals we in dat middelste couplet lezen. Maar wat nu op het eerste gezicht zo spectaculair is, dat is dat deze Messias, deze lijdende mens, spreekt tot de Heere God. Een contrast aanbrengt tussen zichzelf en de Heere God. Van zichzelf zegt hij, ik zal halverwege mijn mensenleven worden afgesneden. Aan mijn dagen komen een einde, maar uw dagen, zegt hij tot de Heere God in de hemel, die gaan eeuwig door. Ik zal vroegtijdig worden afgesneden. Hij bidt nog wel dat het niet zal gebeuren, maar het zit er wel in. Hè. Hij heeft op de weg mijn kracht gebroken, mijn dagen verkort, zegt vers 24. Maar God blijft eeuwig bestaan. Als je nou niet meer wist dan dat, dan hoef je helemaal niet in de Messias te denken. Dan zie je hier een lijdende mens voor je, die groot vertrouwen heeft in de Heere God. Die zelfs als het zou moeten gebeuren dat hij op de helft van zijn jaren wordt afgesneden, dat in vertrouwen aan de Heere God overgeeft. Alles zal veranderen, maar God blijft dezelfde. En ook al zal ik dan vroegtijdig worden afgesneden, zegt de psalmist, dan toch zal uiteindelijk het grote herstel voor Sion komen. Nou heb ik u nog steeds niet verteld wat nou het spectaculaire is, maar u begint dat al door te krijgen. Want die arme, ellendige mens, die spreekt tot de Heere God. En de woorden die hij tot de Heere God schrijft, spreekt over diens onveranderlijkheid, over diens eeuwige bestaan, over diens scheppingsmacht, waarmee hij alles gemaakt heeft en alles onderhoudt, en ook zelf eeuwig blijft bestaan. Die woorden worden in Hebreeën 1 op de Messias toegepast. Niet woorden die betrekking hebben op die lijdende mens, maar woorden die betrekking hebben op de eeuwige God. Ziet u, dat is toch wel verbazingwekkend. Geen orthodoxe Jood die het met een dergelijk schriftgebruik eens zou kunnen zijn. Het lijkt bijna heiligschennis. Er zijn genoeg citaten in het Nieuwe Testament die je citeren uit lijdenspsalmen en dat ook op Christus toepassen. Al was het alleen al het middelste kruiswoord dat ontleend is aan psalm 22. Maar ook in de lijdensgeschiedenissen zijn er verwijzingen naar psalm 69. Allemaal geen probleem. Maar hier wordt tegenover die lijdende mens op aarde de heerlijkheid van God in de hemel beschreven. En dat wordt op de Messias toegepast. Ik zou u vertellen dat wij in de praktijk het nog moeilijker maken dan het al is. Dat komt door onze theologische traditie. Zegt u het maar eerlijk, de meeste van ons hebben ergens in hun hoofd de gewoonte om, als er sprake is van de Heere met hoofdletters, dus Yahweh, dat we dan denken aan God de Vader. De mens Jezus Christus die tot God in de hemel spreekt, dat vertalen wij heel gemakkelijk als de Zoon die tot de Vader spreekt, alsof dat hetzelfde is. Dan is dus de Heere in de hemel de Vader. Daardoor wordt deze psalm nog moeilijker. Want dan lijkt het alsof dit woorden zijn die betrekking hebben op de Vader. En in Hebreeën 1 worden toegepast op de Zoon. Nou, het eerste was al moeilijk genoeg. Als wij nou door die theologische verwarringen nog moeilijker maken, dan moeten we ook in eerste plaats onze hand in eigen boezem steken. Want om het heel duidelijk van tevoren te zeggen, en we hebben dat ook wel eerder gezien bij andere psalmen, en het is belangrijk voor het hele Oude Testament, dat is dit: de Heere is zijn naam, Yahweh is zijn naam, is de naam van God. En God is de drie enige God. De drie enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Zijn naam is Yahweh. Je mag dus die naam niet alleen koppelen aan de Vader. Er zijn een paar heel belangrijke aanwijzingen voor in de schrift. Een heleboel eigenlijk, maar ik noem er een paar die u meteen kunnen helpen. En die kunnen ons dan ook helpen om te zien dat wij de Heer Jezus in Psalm 102 niet alleen gewaar worden in die lijdende mens, maar ook in die omgestalte van de Heere God, die blijft tot in eeuwigheid. Jezus Christus, gisteren en heden, dezelfde en tot in eeuwigheid. Hebreeën 13 vers 8. Dat kun je zo naast deze verse leggen. Maar nu, de Heere God is de drie-ene God. Denk eens aan Jesaja 6, waar Jesaja het visioen ziet van de heerlijkheid van de Heere God die hij gewaar wordt in de tempel, in een visioen. Wie ziet hij daar? Hij ziet de Heere. En nu gaat automatisch onze theologische traditie zeggen, oh, dat is dus de Vader. Maar in Johannes 12 kunt u lezen dat Johannes dat als volgt interpreteert. Toen Jesaja daar de heerlijkheid des Heeren zag, wat zag hij toen? De heerlijkheid van Christus. Jesaja, Johannes 12 vers 41, daar wordt een citaat gegeven uit Jesaja 6 en dan staat er in vers 41, dit zei Jesaja, omdat hij zijn, dat slaat terug op Christus in dit gedeelte, zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. En als u in het boek Handelingen datzelfde citaat terugvindt dat hier gegeven wordt, dan staat daar de Heilige Geest zeide. Dus u mag de Heere in Jesaja 6 best verbinden met de Vader, als u hem ook maar op grond van Johannes 12 verbindt met de Zoon en op grond van het boek Handelingen verbindt met de Heilige Geest. De Heere Jezus is de Zoon van God, toont Hebreeën 1 aan. Maar voordat wij denken dat dat alleen maar een soort eretitel is, en dat hij dus lager is dan God in de hemel, voegt de Hebreeën schrijver eraan toe, Psalm 45. Nee, niet alleen Zoon van God, ook de naam God is op hem van toepassing. En als u dan weer tegenspartelt en zegt, ja maar, misschien betekent dat niet meer dan dat hij een God is, maar dan met een kleine letter, zoals die Jehovah's getuigen Johannes 1 vertalen. Het woord was bij God en het woord was een God met een kleine g. Helemaal tegen het taaleigen van die verse in. Als u dat zou denken, dan komt Hebreeënbriefschrijver met Psalm 102 op de proppen. Waar hij laat zien dat zelfs de naam Yahweh van toepassing is op de Heer Jezus. Yahweh is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat is het bijzondere. En dat moeten we goed vasthouden. Ik zal u nog een paar voorbeelden geven, omdat ze een sleutel vormen tot zoveel messiaanse passages in het Oude Testament. In het licht van het Nieuwe. Want zonder het licht van het Nieuwe kom je daar nooit achter. Je hebt aan het Oude niet genoeg. Daarom zien orthodoxe Joden het ook niet, want ze hebben de sleutel niet. Ik heb wel eens tegen een rabbijn gezegd, we hebben eigenlijk twee verschillende Oude Testamenten in de hand. Want wij bezien dat Oude Testament door het licht van het Nieuwe Testament, door de bril van het Nieuwe. En u beziet het door de bril van de Talmud. En toen zei hij volkomen gelijk. Hij leek bijna opgelucht dat een christen dat eindelijk eens durfde uitspreken. Want het is zo. Afhankelijk van de kleur van die bril heb je gewoon twee verschillende boeken voor je. Maar goed, laat ik u een voorbeeld geven. In Daniël 7, daar zie je de Zoon des Mensen die verschijnt voor de oude vandaag. Herinnert u zich de passage? Dan staat er even later, de Zoon des Mensen kwam met de wolken des hemels en ontving dat eeuwig koninkrijk. Naar onze traditie, dat is niet officiële leer, dat is de traditie, dat is nog wel weer anders. Heel veel mensen kennen de leer niet, maar wel een bepaalde traditie. Dus net zoals veel mensen het vreemd vinden dat Christus nu als mens in de hemel is, met zijn verheerlijk lichaam. Die denken dat het alleen niet voor de aarde was. En dat hij nu net weer in de hemel is als vroeger. Hij is mens, hij zal als mens terugkomen, als Zoon des Mensen. Dus zo goed als je ziet dat de traditie soms met zijn mensheid geen raad weet, en niet weet wat het betekent dat er nu een mens is aan Gods rechterhand, zo weten ze ook niet goed raad met het feit dat hij de Heere is. Zoals de Vader dat is en zoals de Heilige Geest dat is. Nou goed, terug naar Daniël 7. De Zoon des Mensen verschijnt voor de oude vandaag. De traditie vult het alweer in uw gedachten. Dat is de Vader. Zoon des Mensen tegenover God is hetzelfde als de Zoon van de Vader tegenover de Vader. Niet waar? Maar die Zoon des Mensen, de oude vandaag wordt daar beschreven. Met al die verschillende kenmerken, heel specifiek. En dan moet u eens lezen in Openbaring 1. We nemen geen tijd om dat allemaal op te zoeken. Ik laat u alleen het principe zien. Dan ga je naar Openbaring 1. En dan vind je daar de Zoon des Mensen onder die benaming. Staande tussen die zeven kandelaren. Met precies dezelfde kenmerken als die oude vandaag in Daniël 7. Dat hoofdhaar als witte wol, dat vurige zwaard, die voeten van koper en het witte kleed enzovoort. Al die kenmerken zijn er. Dat is geen slordigheid van Johannes, integendeel. Hij laat zien, Christus is waarachtig mens. Hij is die zoon des mensen die zal komen met de wolken des hemels en zijn koninkrijk zal vestigen. Hij is ook die leidende mens van Psalm 102. Maar hij is ook de Here van het Oude Testament. En van het Nieuwe natuurlijk ook. Hij is ook de oude vandaag. Merkwaardig, je moet op al die kleine details letten. Want het gaat om geïnspireerde tekst. In Daniel 7 staat in vers 22. Dan verwacht je dat de zoon des mensen komt om het koninkrijk te richten. En er staat er toen de oude vandaag kwam. Dan denk je dat Daniel zich vergist. Daar staat dus dat toen de oude vandaag kwam. Alsof voor hem, al voor Daniel, die twee gestalten al in elkaar overvloeien. Er is een onderscheid tussen een mens en God. Als mens werd de Heer Jezus door God verlaten. Ik zal ook niet zeggen hij werd door de Vader verlaten. Ik zeg niet dat het fout is, maar het staat niet in de Bijbel. Ik hou het maar liever zorgvuldig. Er is een mens die tot God zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat is wat anders dan twee goddelijke personen te onderscheiden. De God de Zoon, God de Vader. Dit is heel moeilijk. Dit raakt natuurlijk het hart van het christelijk geloof. Als de Heer Jezus Johannes 17 met zijn vader spreekt, dan is dat een gesprek van twee goddelijke personen waar wij als mens mogen toehoren. Je kunt dat natuurlijk niet scheiden van elkaar, zijn godheid en zijn mensheid, maar je moet het wel onderscheiden. Nou, nergens gebeurt dat treffender dan in Psalm 102. Waar een mens in zijn nood tot God roept. Ik word afgesneden, u blijft. En Hebreeën 1 zegt, maar degene die blijft, die mens Jezus Christus die in de dood gaat, die wordt opgewekt uit de doden, die gaat aan Gods rechterhand zitten, die blijft tot in alle eeuwigheid. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap. En als je die twee bij elkaar brengt, dan wordt Psalm 102 zo bijzonder. Dat hadden we zelf nooit kunnen bedenken. Onder welk gezichtspunt wordt nou het lijden van de Heer Jezus hier gezien? Er zijn zoveel facetten. Als je denkt aan de offers. Ik meen dat ik het destijds gezegd heb, maar dat is moeilijkheid als je het samen met een andere broeder doet. Ik weet dan niet eens meer welke psalm ik precies zelf gedaan heb. Maar je zou de verschillende offers vooral kunnen verbinden met die verschillende psalmen. Het spijsoffer met Psalm 16. Het zondoffer met Psalm 22. Het brandoffer met Psalm 40. En het schuldoffer met Psalm 69. Dan gaat het dus om het lijden vooral ook vanuit het offeraspect gezien. Dat is in Psalm 102 niet zo. In Psalm 102 gaat het vooral om de intense eenzaamheid van deze mens. Dat heeft wel weer te maken met het feit dat hij ook van God verlaten was. Maar ook van mensen verlaten. Daarom roept hij tot God. In de hoop, in de verwachting met de beden dat God tenminste zijn aangezicht niet voor hem zal verbergen. Nogmaals, je kunt het ook toepassen op Israël. Dat geldt voor een heleboel psalmen. Misschien is dat ook bij Psalm 69 wel gezegd. Want Psalm 69 is nou een prachtig voorbeeld waar sommige teksten eigenlijk alleen maar op Israël kunnen slaan en sommige teksten alleen maar op de Messias kunnen slaan. Maar dat vervloeit helemaal. Christus die zich één maakt met zijn volk. Want er zit natuurlijk veel waarheid in de gedachte dat ook Israël de zondebok van de volkeren is geworden. In mijn boek over het Jobslijden van Israël heb ik die gedachte die voor veel christenen, dat hebben we nou weer van de orthodoxe joden kunnen leren, voor heel veel christenen onbekend is. Ook Israël is de zondebok onder de volkeren. En krijgt heel wat slaag. Christus maakt zich hier ook één met dat volk dat zo alleen is in deze wereld. Dat was het in de Holocaust, dat zien we ook vandaag weer. Waar zijn Israëls vrienden? Israël, ook de staat Israël staat zo alleen in deze wereld. En dat de Amerikanen dit volk steunen, heeft ook vooral toch weer met heel veel eigen belangen van de Amerikanen te maken. En maar weinig met echte liefde voor Israël. Israël staat ook erg alleen. Maar we denken nu heel in het bijzonder aan de leidende Messias. Die zijn einde ziet naderen. Mijn dagen verdwijnen als rook. Mijn gebeente gloeit als een vuurhaard. Dat is een vuur dat van binnen brandt. Je ziet die gedachten vaker. Ook in klachten zoals in het boek Job en in klaagliederen. Ook in de psalmen. Het is niet alleen maar de smarten die mensen hem hebben aangedaan. En die fysieke pijn met zich meebrengen. Dit is een pijn van binnen. Een vuurgloed van binnen. Die uiteindelijk ook, maar die gedachte staat hier niet op de voorgrond, met de toren van God te maken heeft, die als een gloed in hem brandt. Daardoor is het hart verzengd en verdord als gras. Die eenzaamheid waar ik het net over had, die vind je heel in bijzonder in vers 7 en 8. Met een beeldspraak die ons niet direct wat zegt. Maar een pelikaan in de woestijn is zo'n beeld van volstrekte eenzaamheid. Een steenuil te midden der puinhopen. En ook als je in vers 8 niet leest vogel, maar mus, zoals de Statenvertaling dat heeft. Ik leek op een eenzame mus op het dak, dan zie je het nog scherper, want je kunt je mussen eigenlijk niet solitair voorstellen. Die zijn juist altijd in gezelschap. Dat laat ook het onnatuurlijke zien. Een mus die in zijn eenzaamheid op het dak van een huis zit. Om hem heen ziet hij alleen maar vijanden, die hem de hele dag smaden, die zijn naam gebruiken als een vloek. En daarmee eigenlijk ook uitspreken dat zij de vloek van God op hem willen laten neerdalen. In het Engels kun je één woord gebruiken voor vloeken en zweren. En die twee liggen natuurlijk ook heel dicht bij elkaar. Je mag niet vloeken. Maar vloek is hetzelfde woord dat ook zit in het woord vervloeken, een vloek uitspreken over. Als iemand de ergste vloek in onze Nederlandse taal uitspreekt, is dat eigenlijk een vloekbede. Het is een gebed tot God waarin je een vloek over je afroept, namelijk dat God je mogen verdoemen. Een vloek is in dit geval een zelfvervloeking, zoals dat met menige vloek het geval is, een zelfvervloeking. De vijanden roepen hier de vloek van God over hem af. En daarom is het voor hem des te belangrijker dat hij Gods nabijheid mag voelen. En des te schrijnender is dat wat we in Psalm 22 vinden. Eloi, Eloi, lama, sabachthani. Waarom hebt gij mij verlaten? Het is de volstrekte verlatenheid van God en van de mensen. Niemand is nog bij hem. Hij staat er helemaal alleen voor. Hij is ook in rouw gedompeld, as als brood eten, as en dat soort dingen herinneren ons aan rouw. As op je gelaat strooien, op je gezicht strooien, zodat het aan alle kanten van afvalt en op je brood terechtkomt. Je kunt niet drinken zonder dat de tranen die je vergiet in je beker terechtkomen. Vanwege uw toorn en uw verbolgenheid, hier hebben wij die gloed. Die gloed van Gods toren in zijn binnenste. Het is de volstrekte eenzaamheid van kant van de mens. En het is de volstrekte eenzaamheid van God. Waarom hebt gij mij verlaten? We hebben destijds gezien op Psalm 22. Omdat de toren van God op hem is. Als je denkt aan Israël, dan is het zich soms bewust dat het onschuldig lijdt. In Psalm 44 heb je dat heel duidelijk. Daar leidt het en roept het tot God omdat het onschuldig leidt. Soms leidt het en weet het heel goed dat het schuldig is, Psalm 74. Beide facetten vind je. In de geschiedenis van Israël is dat ook zo. Waarom moeten we zo verschrikkelijk lijden? Wat hebben wij wel niet gedaan om dit te verdienen? En aan de andere kant is er ook weer schuldbesef. Bij de Messias vinden we dat ook. Hij weet dat hij onschuldig is. Psalm 69... Wat ik niet geroofd heb, dat moet ik toch teruggeven. Zij die mij zonder oorzaak haten, zegt hij daarop. Maar hij weet tegelijkertijd dat de toren en de verbolgenheid van God op hem rusten. En dan dit treffende woord, dat bijna een sleutel is voor deze hele psalm. Omdat gij mij hebt opgenomen en neergeworpen. Als je dat op de Messias toepast, zou je het makkelijker kunnen begrijpen als er stond, gij hebt mij neergeworpen en me weer opgenomen. Neergeworpen in de dood en weer verheven in de opstanding en in de hemelvaart. Maar wat betekent dit? Gij hebt mij opgenomen en neergeworpen.
God heeft hem ook voor zijn lijden en sterven verheven als Messias. God heeft hem eerbetoon gegeven. God heeft het tweemaal met een hoorbare stem uit de hemel doen vernemen. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. God zelf heeft het betuigd wat deze mens voor hem betekent. God zelf heeft bij de doop van de Heer Jezus door Johannes de Doper betuigd, doordat die duif op hem neerdalen, dat hij de gunsteling van God was. Gods gunstgenoot, zoals onze vertaling het vaak zegt in de psalmen. Verheven. En juist die mens die God zo verheven heeft, in wie hij zijn welbehagen heeft gevonden, die mens heeft hij laten neerdalen in de dood. Heeft hij neergeworpen. God heeft hem zelf als het ware ter aarde doen vallen. Dat is Gods toren en Gods verbolgenheid. Mijn dagen zijn als een langgerekte schaduw. Dat wil zeggen, de avond van zijn leven nadert. Hoe lager de zon staat, hoe langgerekter de schaduwen zijn. Ik verdor als gras. Mijn einde is er. Gras heeft maar een kort bestaan. Dat lees je ook in Psalm 103 en de volgende psalm, vers 15. Zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij. Wanneer de wind daarover is gegaan, is hij niet meer. Ik verdor als gras. Dit is de Messias. Dit is niet de Messias van de orthodoxe Joodse verwachting. Dit is wel de Messias van het Oude Testament. Ik heb u al eens vaker gezegd, je moet die psalmen altijd in samenhang zien. Het is niet zoals een bundel geestelijke liederen of een bundel van Johan de Heer, waar alle liederen schots en scheef door elkaar staan. Daar heeft het geen enkel zin om te zeggen, kijk nou eens hoe mooi lied 311 precies tussen 310 en 312 staat, want er is geen enkele samenhang. Bij de psalm is dat heel anders. In dit derde psalmboek, dit is het vierde psalmboek. In het vierde psalmboek begint het met die inleidende psalmen 90 en 91. En dan heb je van 92 tot en met 100, psalm 100, ja. Eigenlijk één doorgaande lijn die ons met heel veel woorden de wederkomst van Christus beschrijft. De koning die neerdaalt tot zijn volk en die de aarde zal richten in allerlei toonaarden. Dat is een prachtige samenhang, prachtige opklimming. Tot de geweldige lofprijzing op psalm 100. En psalm 101 is dan een beschrijving van de Messias die zijn koningschap aanvaard heeft en zal regeren over de aarde. En die een directe regering uitoefent, dit is een Davidische psalm, zoals het in vers 8 staat, dat is nou een echte directe regering van God. Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des lands en uit de stad des heren uitroeien alle bedrijvers van ongerechtigheid. 101 is zo'n messiaanse psalm. De Messias is op zijn troon en regeert in absolute heerlijkheid. En pal erop een lijdenspsalm. Het is zo eigenaardig. Psalm 21 is een messiaanse psalm van de heerschappij van Christus. Psalm 22, lijdenspsalm. Psalm 68 is een prachtige psalm. Messiaans, als je even zijn vier erbij betrekt, dan is het een messiaanse psalm. Een koningspsalm over zijn heerschappij. 69, een lijdenspsalm. Het lijkt een beetje de omgekeerde wereld. En er zijn meer van dat soort voorbeelden. Hier ook zo'n duidelijk voorbeeld. 101, een messiaanse psalm over de heerschappij van Christus. 102, zijn lijden. Waarom die omkering? Waarom zulke bijzondere koningspsalmen die dan gevolgd worden door zo'n lijdenspsalm? Ik denk dat daar een heel diepe gedachte achter zit. En dat is dat als straks Christus in heerlijkheid zal regeren, dat wij altijd weer bepaald zullen worden bij zijn lijden. Juist dan. Juist dan. Een beetje beleven wij dat nu ook al. Want wij kennen hem als degene die aan Gods rechterhand gezeten is. Die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En toch vieren we elke keer avondmaal. En denken terug aan zijn lijden en sterven. Daarvoor is die avondmaalsviering. Wij verkondigen de dood des Heren totdat hij komt. Dus we denken elke keer terug aan zijn lijden en sterven. Daarom hebben wij afgelopen vrijdag avondmaalsviering gehad en dat hebben verschillende van u misschien ook gedaan. Juist op die dag. Terugdenken aan zijn dood. En hoe heerlijker wij ons hem voorstellen. En dat zal straks nog veel meer zijn wanneer hij zal verschijnen in heerlijkheid. des te meer zullen we er tot in eeuwigheid bij bepaald worden wat hij volbracht heeft en wat hij geleden heeft. Daarom zal zijn lichaam volkomen heerlijk zijn, dat is het nu al, behalve de tekenen in zijn handen en de tekenen in zijn zijde. Om ons eeuwig daaraan te herinneren. Nergens staat het zo indrukwekkend als in Openbaring 5, waar het lam gezien wordt in het midden van de troon, staande als geslacht. Alsof het zojuist de hals is doorgesneden. Alsof het net gebeurd is. Ik denk dat dat de reden is waarom we op zulke koningspsalmen meermalen zo'n lijdenspsalm vinden. Om ons er altijd weer aan te herinneren langs welke diepe, diepe weg de Messias tot zijn koninklijke heerlijkheid komt. In het middelste couplet komt dat dan ook nu tot uitdrukking. Want in vers 13 tot 23 wordt ons beschreven wat de uitwerking zal zijn van het lijden. Hier staat contrast, hè? Maar gij, o Heere, troont voor eeuwig. Mijn dagen zijn voorbij, maar u bent eeuwig. Uw naam blijft van geslacht tot geslacht. Mooi is dat. Vaak is dat gekoppeld aan het woord gedachtenis. Jesaja 26, naar uw naam en naar uw gedachtenis is de begeerte van onze ziel, zegt de Statenvertaling. Gods naam zal tot in eeuwigheid gedacht worden. Dat is ook mooi, want dat zie je ook in de avondmaalsviering. Doe dit tot mijn gedachtenis. Het avondmaal is als het ware een monument dat we oprichten voor hem. Elke keer als we het vieren, richten we een monument op tot zijn nagedachtenis. En dat is heel merkwaardig, want hij is tegelijkertijd als de levende Heer in ons midden. En toch is het een nagedachtenis aan zijn lijden en sterven. En hier zegt de Messias, uw naam blijft van geslacht tot geslacht. Uw gedachtenis staat hier, letterlijk. Uw nagedachtenis, zoals we dat op andere plaatsen vinden. God zal tot in eeuwigheid gedacht worden. Elk feest, ook elk feest op de Joodse kalender, is een feest om een heilsfeit te gedenken. Of het nu de uittocht uit Egypte is, zoals vorige week bij Pesach. Of dat het de wetgeving is bij Pinksteren. Of dat het de woestijnreis en de intocht is bij het Loofhuttenfeest. Of het nu bij het Purimfeest de verlossing in de dagen van Esther is. Noem het maar op. Alleen de Grote Verzoendag heeft een eigen karakter. Maar de meeste van die feesten in Israël, zeker de drie grote feesten, maar ook het Chanukka-feest en het Purimfeest, zijn allemaal terugverwijzingen naar heilsfeit. Elk feest is een monument dat God opricht. Zo vieren wij de christelijke feestdagen die eigenlijk geen directe grond in het Nieuwe Testament hebben, maar wel de avondmaalsviering. Die avondmaalsviering heeft een directe grond in het Nieuwe Testament. Dat is bij uitstek het christelijke feest dat elke keer in herinnering noemt wat God in Christus volbracht heeft. Een heilsfeit dat herbeleefd wordt. In Nahum staat in de Statenvertaling, vier uw vierdagen. Laat het niet na. Vier wat er te vieren valt in Israël. Herbeleef het. Herbeleef het. Wij zijn daar niet zo goed in als protestanten. Wij vinden het maar raar dat die katholieken een crucifix hebben. Want wij zeggen, wij weten dat Christus niet meer aan het kruis hangt. Ja, alsof die katholieken dat niet weten. Maar dat komt omdat wij veel minder besef hebben van symbolen dan zij dat hebben. Ik ga nou niet een pleidooi voeren om crucifixen in onze kerken in te voeren. Maar het gaat me om de gedachte. Een crucifix is niet omdat Christus nu nog aan het kruis zou hangen, maar is ons leven in herinnering te houden dat hij aan het kruis gehangen heeft. Een crucifix is net zo'n symbool, al staat het dan niet in de Bijbel, als de avondmaalsviering dat wel in de Bijbel staat. Het is een herbeleving van zijn kruislijden. Wij verkondigen niet het leven van Christus en overwinning, wij verkondigen de dood van Christus. En dat is wat hier gebeurt. En nu je de sleutel al weet, dat de Heere God zelf hier identiek is met deze lijdende mens, of nauwkeuriger gezegd dat deze lijdende mens dezelfde is als de Heere God, dan ziet u dat terwijl hij dat hier als een gebed bidt tot God in de hemel, wij dat op Christus mogen toepassen. Zijn gedachtenis blijft van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan u te over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn. Mooi is dat. Het is de tijd. Het is de tijd. Het is het voorjaar. Kom ik daar nou ineens op? Nou, als ik zo'n vers lees, dan denk ik altijd aan Hooglied 2. Daar heeft die hele bruid, die bruid het de hele winter in haar huisje gezeten, zit daar te kleumen bij de kachel. En dan opeens komt daar die bruidegom aangehuppeld over de heuvels en die klopt op haar raam en ze zit je nou nog binnen te kleumen. Kom toch eens kijken, de bloemen zijn uit en het is helemaal niet meer koud en het zonnetje, het voorjaarszonnetje straalt heerlijk. Kom naar buiten! Het is de voorjaarstijd. Ik weet niet wanneer Christus terugkomt, maar het voorjaar lijkt me een uitstekende tijd ervoor. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat het in de herfst gebeurt tijdens het loofhuttenfeest. We zullen zien. Maar het is tijd, het is de Heilige Geest in deze lijdende knecht weet, het is de tijd voor de genadebetoning. Als zelfs de knechten van God met behagen kijken naar haar puin. Hè? Hoe kun je daar nou behagen in hebben? Ja, behagen hebben doordat je in dat puin ziet wat God ervan gaat maken natuurlijk. Wij kijken naar brokstukken en denken met weemoed aan wat het geweest is. Het gaat hier ook over de stad, maar ook over de tempel. Maar knechten die heel dicht bij de Heere zijn en zijn gedachten kennen, die hebben behagen in dat puin omdat zij daarin het herstel zien. Zij worden dat er al in gewaar. Het is tijd haar genadig te zijn. Dat is de stad weer op te bouwen, de tempel weer op te bouwen. Dan zullen de volkeren de naam des Heeren vrezen, want in het vrederijk zullen ook alle volkeren toestromen en de koningen der aarde zullen toestromen. Wanneer de Heere Sion heeft gebouwd en verschenen is in zijn heerlijkheid. Nou, lieve mensen, dan heb je hetzelfde. Wat betekent het dat de Heere zal verschijnen in zijn heerlijkheid als Sion weer herbouwd zal zijn en daarin is de tempel inbegrepen, als de tempel herbouwd zal zijn, dan zal de Heere verschijnen in heerlijkheid. Wie heeft er nou moeite van ons om in Zacharia 14, waar staat de Heere, hoofdletters, Yahweh, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg om daarin de Messias te herkennen. Niemand toch, niemand denkt daar aan de Vader. Dat is gelukkig een van die schriftplaatsen waar we het goed zien. Daar gaat het over de wederkomst van Christus. De engelen zeiden dat al. Deze Jezus die gij van u hebt zien opvaren naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkeren. En ik voeg eraan toe, dat zit erin opgesloten op dezelfde plaats. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg van waar hij naar de hemel is gegaan. We kunnen vandaag niet meer logeren in het huis op de berg helaas. Maar de keer dat ik dat gedaan heb, dacht ik, nou, als het nou gebeurt, dan zit ik op de eerste rang. Op de Olijfberg, hier gaat het gebeuren. En dan zie je al die graven daar op die Olijfberg. Van al die Joodse mensen die zich daar lieten begraven omdat ze op de eerste rang wouden zitten. Als het zal gebeuren, dan zitten ze vooraan. Of dat letterlijk ook voor hen zo zal zijn, dat laten we dan maar in het midden. Maar de gedachte is wel heel erg mooi. Hij zal terugkeren, zoals het staat in Zacharia 14. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Ik herinner me een jongen in de middelbare school die in de les zei, ja, je hebt zelfs christenen die geloven dat hij letterlijk op de Olijfberg zal terugkeren. Ik dacht, huh? Zijn er dan ook christenen die dat niet geloven? Dat was de eerste keer dat ik dat ontdekte. En is van het geloof van de jongen ook niet veel overgebleven. Ik zie hem af en toe nog wel eens een keer hier of daar. Het is al een heel sluimerend iets geworden. Ja, ik behoor nog tot die christenen die geloven dat de Heer is, dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Maar het mooie is nou dat hij daar genoemd wordt de Heere. De Heere. En moet je twee hoofdstukken eerder lezen, Zacharia 12. Vooral als je het dan weer in de Statenvertaling leest. Hè? Hoe dichter die nieuwe Bijbelvertaling aankomt, des te meer kruip ik terug naar de Statenvertaling. Ik moet er helemaal niks van hebben, dan weten jullie dat vast. Ik grijp helemaal terug naar de Statenvertaling, want die NBG-vertaling moet ik al zo vaak corrigeren. Ik wou dat ze daar nou eens een moderne versie van zouden maken, die Statenvertaling, maar dat lukt ook nooit. Dat lukt nooit, want er zijn veel te veel mensen die daarover bazen en dan krijg je straks 3, 4, 5 verschillende Statenvertalingen. Maar goed, moet je het lezen in de Statenvertaling, Zacharia 12. Daar zegt de Heere, hoofdletters, Yahweh, ze zullen zien op mij, niet op hem, want dan leidt de aandacht weer af, er staat echt mij. Ze zullen zien op mij die ze doorstoken hebben. Ze, Israël, de volkeren, wie het ook maar aangaat, ze hebben mij doorstoken, zegt de Heer. Hoe dan? De doorstokene was een mens. Hoe kun je de Heer doorsteken? Het was een mens. Maar die mens wordt genoemd de Heer. Zo staat hier, de Heer zal verschijnen in heerlijkheid. Er zijn verschillende passages in het boek Jesaja waar staat, de Heer zal verschijnen om zijn volk uit te redden. En dan gaat het steeds over de wederkomst van Christus, over de Messias. De Messias is een mens. Het is een zoon des mensen die zal wederkomen met de wolken des hemels. Zo zegt hij het voor Caiaphas. Ge zult de zoon des mensen zien zitten ter rechterhand van de kracht en zien komen met de wolken des hemels. Maar ook alle schriftplaatsen die zeggen de Heere zal verschijnen in heerlijkheid, gaan over precies dezelfde gebeurtenis. De Heere zegt, ze zullen zien op mij die zij doorstoken hebben. Ah, ik kan aan de gang blijven. Zacharia 13. Daar is die herder. Zacharia zelf is een beeld van de Messias. Hij wordt geschat op 30 zilverlingen. En dan zegt de Heere, dat is een prijs waarop ze mij hebben geschat. Slaat die 30 zilverlingen nou op Zacharia, op de profeet, of slaat die op de Heere? Op beide. Want die nederige profeet is een beeld van Christus, de nederige Messias. Maar het is ook de Heere zelf die op 30 zilverlingen is geschat. Ziet u? Pas als je in het Nieuwe Testament de waarheid van de drie-enigheid gezien, van de Godheid van Christus, gaan al die dingen pas als legstuk, puzzelstukjes op hun plaats vallen. Zo belangrijk. Hij zal verschijnen in heerlijkheid. Dan zal de Heere zich gewend hebben tot het gebed van de berooide. En hun gebed heeft hij niet veracht. Nou moet u goed opletten wat hier gebeurt. Want hier is toch wel een onderscheiding tussen de psalmist en de rest van het volk. Want in dit middelste couplet zegt hij met zoveel woorden. De Heere zal de gebeden van zijn volk verhoren. Maar zijn gebed lijkt wel niet verhoord te worden. Zijn gebed lijkt wel in de lucht te vervliegen. Er is ook geen antwoord in deze psalm op dat gebed. Maar er is wel een geweldige verwachting van wat God in de toekomst gaat doen. Daar komt een volgend geslacht. Een volk dat geschapen zal worden om de Heere te loven. Die geboren zullen worden in het vrederijk. Hij heeft uit zijn heilige hoogte neergezien en op de aarde geschouwd. Om het zuchten de gevangenen te horen. Dus daar komt een einde aan. De ten dode gedoemden worden bevrijd. Denk maar aan die prachtige woorden in Jesaja 61. Die de Heer Jezus zelf citeert in Lucas 4 in de synagoge. De Heer heeft mij gezalfd, onder andere om de gevangenen te bevrijden. En dat past hij dan op zichzelf toe. Maar hier is het de Heer die dat doet. Opdat men de naam des Heer in Sion vertellen en zijn lof in Jeruzalem. Wanneer de volkeren al te gader en de koninkrijken zich zullen verzamelen om de Heer te dienen. Je denkt, wat zou dat mooie slot van de psalm zijn geweest. Schitterend, het eindigt zeer positief. Het begint heel tragisch met dat lijden van deze lijdende mens, deze ellendige. Maar het eindigt met geweldig optimisme. Het eindigt met een beschrijving van het Messiaanse vrederijk. Maar des te scherper is het contrast. Want je kunt er niet omheen als je dit tapje laat inwerken. Blijkbaar is het zo dat deze eenzame leider moet sterven. Opdat God zijn beloften over Sion kan waarmaken. Al de gebeden van het volk worden straks verhoord. Straks is er uitredding. Dan is er bevrijding, dan is er verlossing, dan is er heerlijkheid in Sion. En die heerlijkheid strekt zich uit tot aan de einden der aarde. Maar voor één persoon is die niet. Dat is voor deze lijdende mens. Daarom lijkt het alsof de psalm pessimistisch eindigt. Je denkt bij jezelf wat verschrikkelijk triest. Zulke zegeningen straks voor Israël. En deze leider valt er buiten. Hij moet sterven op het midden van zijn dagen. Zo eindigt de psalm immers. En je raakt een beetje in verbijstering daarover. Wat is dit voor een triest slot? Zulke geweldige verwachtingen. En deze lijdende Messias afgeschreven, uitgeteld, weggenomen op de helft van zijn dagen. En Hebreeën 1 zegt, ik geef je die sleutel. Want in het slotcouplet van deze psalm zing je de Messias op twee plekken. Je ziet hem als die lijdende mens die vroegtijdig sterft. Maar hij is ook de Heere die leeft tot in alle eeuwigheid. Ik vind dat zo bijzonder. Want dan eindigt de psalm heel optimistisch. Dan eindigt de psalm met een beschrijving van de Heere der heerlijkheid. Maar wij weten, Christus is die Heere der heerlijkheid. Mijn God, bidt hij, neem mij niet weg op de helft van mijn dagen, gij wiens jaren duren van door alle geslachten heen. Er zijn vertalingen die Psalm 102 hier op zo'n manier in betrekken, dat ze het op deze manier weergeven. Mijn God, neem mij niet weg op de helft mijner dagen, ... aanhalingstekens sluiten. En dan komt het antwoord van God aan de Messias. Gij wiens jaren duren van alle geslacht, door alle geslachten heen enzovoort. Dus dat is precies het citaat uit Hebreeën 1. Maar zo kun je het ook niet doen. dan gaat Hebreeën 1 heersen over deze psalm. Nee, je moet het laten staan, zoals het hier in de NBG-vertaling ook gebeurt. Je moet het laten staan. Want als je psalm 102 leest, kun je niet anders denken dan dat dat de woorden zijn van de Messias tot God in de hemel. En dat zijn het ook. Ook in vers 26, 27, 28 spreekt de Messias tot God. Nee, op psalm 102, je moet Hebreeën 1 er op een andere manier in betrekken. En namelijk doordat je ziet, dit zijn wel de woorden van de Messias tot God, maar ze hebben ook op de Messias zelf betrekking. Want hij is God. We zongen het dit weekend, wij tenminste wel. Hij rees uit het graf in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Dat is zijn macht. Het slaat ook op hem. Maar je moet niet een scheidslijn aanbrengen alsof de Messias hier onderbroken wordt en God nu tegen hem gaat spreken. Nee, dit zijn de woorden van de Messias tot God. Maar wij weten, de Messias is God en daarom zijn ze op hem zelf van toepassing. Hij is de schepper. In hem, door hem, tot hem, uit zijn alle dingen. In Christus zijn ze geschapen, zegt Kolosse 1, door Christus en tot Christus. Hij heeft de aarde gegrondvest. Daar heb je hetzelfde probleem. Nou weet je ook weer waar die traditie vandaan komt. Dat begint al, mag ik het even zo zeggen, zonder iemand op de tenen te stappen. Dat staat al in de apostolische geloofsbelijdenis. God, de schepper, God de Almachtige. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en de aarde. En zo zijn eeuwen en eeuwen lang wij allemaal op het verkeerde been gezet, alsof je het begrip schepper alleen mag verbinden met de Vader. Terwijl je natuurlijk zou moeten zeggen, God de Almachtige, schepper van hemel en aarde, en dat is Vader, Zoon, Heilige Geest. Want alle dingen zijn door het woord geschapen, zegt Johannes 1. Kolosse 1, alles is in hem geschapen, door hem geschapen, tot hem geschapen. Hebreeën 1, door hem zijn alle dingen geschapen. Je mag het begrip schepper niet alleen met de Vader verbinden. En zo is het hier, het is van Christus gezegd. De aardige grondvest, de hemel is het werk van zijn handen. Ja, die zullen vergaan, gij houdt stand. Zij alle zullen verslijten als een kleed. Hij blijft tot in eeuwigheid. Nogmaals uit Hebreeën 13. Jezus Christus, gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. Dat woord dezelfde, dat is ook typisch ontleend aan wat we hier vinden in vers 28. Gij blijft dezelfde. Gij zijt dezelfde. Alles zal vergaan. Alles zal straks ook inderdaad plaats maken voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar gij blijft dezelfde. Aan uw jaren komen geen einde. De kinderen uw knechten zullen veilig wonen. Hun nageslacht zal voor uw aangezicht blijven bestaan. Zonder de Messias? Nee, juist niet. Het lijkt erop, hij afgesneden, opdat zij tot het heil komen. Maar degene die is afgesneden, is degene die is opgestaan uit de doden. Is degene die verheven is aan Gods rechterhand. Is degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. Niets van wat in het middelste couplet staat, maar ook in het laatste vers, zal werkelijkheid worden dan door Jezus Christus. De Heere, Yahweh, God de Zoon. Hij is het die in heerlijkheid verschijnt. Met goddelijke macht en majesteit. Maar het is tegelijkertijd een mens. Met doorboorde handen. Met het teken in zijn zijde. Er is geen psalm. Misschien is het moeilijk geweest. U moet er nog maar eens rustig over denken. Maar er is tegelijkertijd geen psalm waar de goddelijke heerlijkheid, althans in het licht van Hebreeën 1, van Christus zo doorwerkt en doorklinkt dan juist in deze psalm. God werd mens, want alleen zo kon hij sterven. Je kunt niet zeggen, God is gestorven. De mens Jezus Christus is gestorven, maar die mens is God. Daar stuit je natuurlijk op een raadsel, dat kun je niet verder uitpluizen. Die mens is God. En die mens als mens heeft zijn leven afgelegd, maar hij deed het als God. Niemand neemt het van mij. Ik heb macht mijn leven af te leggen en ik heb macht het te nemen. Daar spreekt een goddelijk persoon. Alleen een goddelijk persoon kan dat zeggen en kan dat ook doen. Maar een goddelijk persoon die mens is geworden, want anders is er geen leven om af te leggen. Een menselijk leven dat overgegeven wordt in de dood. God en mens in één persoon. Die dat leven weer terugneemt op de paasmorgen. En die in de kracht van dat leven ten hemel is gevaren. En die straks zal wederkeren in heerlijkheid. God en mens in één persoon. Tot in alle eeuwigheid. En wij zullen het meemaken. Wij zullen behoren tot die volkeren die de Heere loven tot in eeuwigheid. God zegene zijn woord.